Welkom bij deel 2 van de podcast met Dirk. En in deel 2 gaan we verder met het gesprek met Maud Koumans. En zoals ik al heb verteld in deel 1 was het met beeld. Met deel 2 was de camera helaas uitgevallen. Maar we hebben geweldige audio. Het duurt nog 3 kwartiertjes. En ik zou zeggen, geniet ervan van dit superleuk gesprek.
Makkelijk dat je dat
ontvangt. Ik heb al geleerd om te zeggen dank je.
Ja, nee, maar als jij dat niet... Dat is echt nodig om het te laten stromen, ben ik van mening.
Ja, zeker weten.
Je moet het opeisen. Of opeisen, je moet het volledig oppakken.
Ja.
Niet, wat je er daarna mee doet.
Ja, niet kleiner maken of zeggen, nee, ik hoef het niet te hebben.
Nee.
Want dat zegt eigenlijk ook wel wat over jezelf.
Tuurlijk.
Waarom blok je dat af? Je mag best een compliment hebben.
Ja.
Of krijgen, zo. Niet hebben, krijgen.
Je mag best een compliment krijgen. Dat vind ik ook echt een onzinzin.
Ja. Want?
Ja, je mag best een compliment. Hey, alleen maar complimenten. Iedereen is toch geweldig als persoon.
Zeker.
Waarom zou je dat niet... Waarom zou... Een kind zou zeggen, ik ben hier goed in.
Ja.
En een volwassen zegt, nou nee, ja, moet je toch niet zo hard. En zeker niet in Nederland.
Nee.
En ik denk, verdorie, zit iedereen zichzelf alleen maar klein te houden, bewust van, oeh, sta je voor, want een ander zou zich wel eens, weet ik veel wat het met anderen kan doen.
Ja.
Nee joh, own it.
Ja, absoluut.
Ja,
dat
toch?
Is een hele goeie wat je zegt.
Ja.
Ja.
Belangrijk.
Mensen zitten graag zichzelf neer te halen, hè? Dat is niet goed.
Dat doen we vaak, of ja, sommige mensen wel, maar ja... Omarmen gewoon alles. Dus ook alle positieve dingen.
Ja,
volledig.
Zeker.
Ik denk als je het negatieve omarmt, moet je evenveel het positieve ook omarmen.
Ja.
Dus misschien is dat wel een handige regel voor sommige mensen.
Ja.
Of zoiets als, geef je de ander iets, moet je jezelf minimaal hetzelfde geven.
Een beloning.
Of we energie in iets steken of iemand steken.
Ja.
Moet je ook, als je dus een pleaser bent, ben je geneigd om over je grenzen te geven aan anderen.
Ja.
En je krijgt het niet terug.
Ja.
Dat is zo jammer. Maar als je dan een soort stelregel, een soort van yes man. Maar dan, als je iemand niet geeft, moet je minimaal hetzelfde aan jezelf geven.
Ja, precies.
Dan ga je vanzelf al wat vooruit.
Ik denk nou, heel veel mensen in hun relatie zitten te denken van, holy crap.
Ja, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Ik zeg niks.
Ja. Maar verantwoordelijkheden, dat is ook wel zo. Je bent verantwoordelijk voor jezelf.
Ja, voor je eigen gevoel.
Voor jezelf. En niet aan anderen. Aan situaties of zo. Bijvoorbeeld status vind ik wel zo'n dingetje. Toen ik hier kwam wonen, 2 jaar geleden. Ja, ik kwam van een best groot huis. Had best wel wat spullen. En ik heb het allemaal eigenlijk achtergelaten. Frisse start. Ik ben zo blij dat ik zo weinig spullen heb. Ook de verantwoordelijkheid heb genomen voor mezelf.
Mm-hmm.
Want ik hoef niet super hard te gaan werken om de hypotheek te betalen en de auto en dit en dat en zo en zo. Want hoe meer dingen je hebt, en vroeger dacht ik van, wauw, dat is een geweldig huis. Dat is ook een geweldig huis. Maar je zit wel elk weekend
met de lasten.
Tuin en dat. En ik merk nou, dat is eigenlijk geen behoefte wat ik had. Maar het was een plaatje wat ik had in mijn hoofd, want dit is het. Maar dat was het voor mij in ieder geval niet. Dus ik heb die verantwoordelijkheid dan ook losgelaten. En ben alleen verantwoordelijk voor mezelf en voor de mensen om me heen. Zeg maar, mijn dochter. Ik merk ook, als dat goed gaat, laat ik de verantwoordelijkheid een beetje los. Want zij kan bijvoorbeeld zelf heel goed zich met zichzelf overweg. Zeg dat zo? Ja, maakt niet uit. Dus dat is wel...
Zichzelf bedruipen
op dat vlak. En ik vind het wel een belangrijk iets. Maar ik hoor het ook al heel vaak. Dat mensen daar verantwoordelijkheid eigenlijk een beetje laten afhangen van de omgeving of van andere mensen.
Ja, wat heel normaal is. Als mensen de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. En dat gaat dus in mijn geval bij mijn cliënten heel vaak op het... Wat ze van binnen niet kunnen dragen. Ja, dan... is het ook erg lastig om de verantwoordelijkheid te pakken. En dat hoor je dan ook vaak terug in hoe mensen praten. Dus als je het idee hebt dat iemand er langs fietst, zeg maar, en niet tot de kern komt, dan is dat, zeg ik gewoon 1-op-1, dat er in ieder geval dat de persoon niet het gevoel heeft dat die de verantwoordelijkheid daarvoor kan dragen. Dus krijg je ook, ja, dat ze dan ook zich daar niet mee hoeven te verbinden.
Ja, precies, ja.
En dan zie je dus, ik noem maar wat, ik vind dat wel zo grappig, als er iets gebeurt en mensen gaan eromheen staan kijken en niks doen. Ik denk dat dat ook een beetje datzelfde mechanisme is.
Ja.
Dat je gewoon dat, niet het gevoel hebt, ik kan dit dragen. Dus dan doe je het maar niet.
Ja, het gevoel hebben dat je het niet kunt dragen.
Ja, ik denk dat dat wel een beetje een basis is. Als het gaat om de maatschappij nu, hoe dat een beetje verdeeld is en hoe mensen zo tegen de regering en een beetje. Ik denk dan elke keer als mensen zich niet kunnen verbinden met het totaal, en dat ken ik natuurlijk ook wel, minder en minder gelukkig, zich niet kunnen verbinden met het totaal, betekent het eigenlijk dat ze zich niet kunnen voorstellen dat er een plek voor hun is, echt. En dan maar niet.
Ja.
Weet je, als je niet weet hoe en wat dan je...
Ah, ik snap het. Ja, ik snap wat je wilt zeggen.
Dat heb ik een beetje onhandig uit misschien.
Nee, maar inderdaad, je moet het totaalbeeld kunnen zien.
Je moet je onderdeel kunnen voelen, echt.
Ja.
En dat jij meetaalt. En als dat niet zo is, door allerlei dingen, dan is het logisch dat je minder en minder daarin gaat steken.
Ja.
En dat zie je in relaties, dat zie je in... Bij het Nederlandse volk zie je dat gebeuren, zie je bij minderheden gebeuren, op allerlei manieren. Onttrekt men zich dan van die groep?
Ja.
Uit die groep?
Ja, uit die groep, maar ook, ja, ze voelt zich minder, minder een deel van die groep.
Ja, minder een deel, alsof ze niet belangrijk genoeg zijn.
Ja.
Dus ik heb ook altijd het idee gehad, als het gaat om gevangenen en zo, zoals ze dat in Scandinavië wel eens doen.
Ja, ik heb daar zo'n programma over gezien.
Op het moment dat je... Ja, ik ben er nooit uit als je het helemaal door gaat trekken. Of het gaat in bijvoorbeeld in Nederland met zoveel mensen. Of dat dan ook zo gaat. Maar als je ze leert onderdeel te zijn van de maatschappij. En dus waar ik het net over had, dat je je gewaardeerd voelt en... Jij doet ertoe in plaats van wat een gevangene zegt, je doet er juist niet toe. Je moet op het strafbankje zitten.
Ja.
Ja, dan komen ze... Ja, als je ze niet verbindt met de groep, komen ze er ook nooit echt in, denk ik dan.
Ja. Ik denk wat dat niet voor iedereen geldt.
Nee, dat zal best.
Ja, maar mensen maken wel eens een misstap en dat heeft zware consequenties.
Ja.
Maar als je elke keer nageduwd wordt, dan...
Precies, als mensen vaak, mensen die op het verkeerde pad komen, dat doen ze ook niet zomaar. Daar zit ook een heel verhaal achter.
Zeker.
Dus waar je mensen op dat gebied, dus heb je het over de jeugd bijvoorbeeld, inspireert en stimuleert op een goede manier. Ja, ik denk altijd dat de beste, hoogste potentie van iemand naar boven komt.
Mm-hmm. Ja.
Dus als dat niet het geval is, dan... Is er in de weg ernaartoe ook niet echt, is de juiste begeleiding ontbreekt dan gewoon?
Ja.
Ik geloof wel in het goede van de mens.
Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja. En eigenlijk als je 1-op-1, want dat is me ook wel eens opgevallen, als je 1-op-1, dan kun je met iedereen wel door een deur. Maar ja, even heel globaal gezegd, maar op het moment dat het groepen worden, krijg je een heel andere dynamiek.
Ja.
En dat is... Mensen gaan zich dan tegen andere mensen verzetten en je krijgt dat pestgedrag dan ook ineens. Dus net alsof de pikorde wordt, dan krijg je een heel andere dynamiek. En dan denk je, maar ik ken die jongen of vrouw en ineens doet hij heel anders.
Ja, maar als het dus gaat, als we met z'n allen geleerd hadden hoe je nou echt verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en voor je gedrag en voor hoe je je voelt en alles eromheen, wat denk ik te weinig gebeurt in onze opvoeding, wat voor reden dan ook. Hè? Dan heb ik mijn eigen zin weggekletst. Ik heb ADHD en dan denk ik zo, wacht even, waar wil ik ook weer naartoe gaan?
Ja, ja. Nou ja, komt dan weer terug.
Nee, zei het nog? Nee, dat komt niet terug.
Wat over groepsdynamiek?
Ja.
En dat als mensen in groep zitten, dat ook pestgedrag of de pikorde opnieuw wordt hersteld.
Oh ja. En dus eigenlijk als je nou de verantwoordelijkheid leert te nemen voor je eigen gevoel, je eigen gedrag.
Ja.
Dan is dat soort, zijn dat soort dingen helemaal niet meer aan de orde, denk ik.
Ja, maar dat is het lastige, omdat het vaak generaties al is. Hè.
Ja.
Ja. Als je ouder niet de verantwoordelijkheid over zijn leven heeft genomen.
Mm-hmm.
En dan krijg je dat toch wel een beetje mee als kind. Want... je hebt gezien hoe jij opgevoed bent.
En zeker.
Ik denk ook wel dat als jij later ouder wordt, je refereert meestal terug naar je opvoeding. Of je doet hetzelfde of je doet totaal wat anders.
Mm-hmm.
Maar ja, als je hetzelfde doet, dan heb je kans dat jij... Ja, mijn vader deed het ook zo of mijn moeder deed het ook zo.
Mm-hmm.
En dan kan er best wel generaties doorgaan.
Ja. Zeker, ja. Ja. En je geeft door wat je kent, hè?
Je geeft door wat je kent, ja.
Ja.
Ja, dat is een interessant gesprek trouwens.
Ja, mooi is dat, hè?
Ja.
Het gaat van het een naar het ander.
Ja.
Interessant, ja.
Als je het hebt over diepe stappen, ik vind dat wel een hele diepe stap dit. In deze podcast.
Ja, vind je? Ja, voor mij is het echt... ik heb dit soort gesprekken in de kroeg.
Ja. Ja.
Oh. Echt van super luchtig naar super diep. Binnen 5 minuten is allemaal prima. En dan weer terug naar luchtig.
Ja.
Dat vind ik het leukste wat er is.
Ja, nou, dat vind ik ook wel leuk. Maar ik vind het wel leuk als je met mensen praat. Dat ze dan... bijvoorbeeld ze vertellen wat. Dan is het, ja goed Dirk en bla bla bla. Zo, 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 zo. En dan komt er zo'n woordje erachteraan. En, oh. Dat kun je laten gaan.
Hoe doe je dat?
Maar je kunt ook, je zegt dat. Ja. En dan hupkee, dan ga je. En ik vind dat ook heel leuk om te doen.
Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Ik ben zelf niet zo bang voor de diepte. En veel mensen wel, is me opgevallen. Dus naarmate ik daar meer en meer bedreven in ben geraakt, ik was daar vroeger altijd al, maar dat is alleen maar nog gemakkelijker voor mij geworden. Ja, openen mensen zich zo gemakkelijk.
Ja.
En dan is het ook, een deel van het probleem al weg, omdat het heel luchtig wordt gedaan, zeg maar. In plaats van, vergen, we zitten, straks hoort iemand wat we zeggen.
Ja, schaamte.
Ja. Ja, ik vind het heel leuk om daar een ontwapener in te kunnen zijn.
Ja, het is oké om het te zeggen.
Ja, en jij hebt het ook wel groot. Echt aan je.
Ja. Ja. Ja, ik had een beetje voor mijn vader. Mijn vader die is maatschappelijk werker, is begonnen, is geëindigd als directeur van het CRD. Hij is nog wethouder geweest en zo, maar het leuke, mijn vader had één hobby en dat was discussies voeren. En ik kan me herinneren, in mijn twintiger jaren, dan gingen we naar Heerlen. Groepje mensen gingen samen eten. En mijn vader was alleen thuis, mijn moeder moest werken. En zei, oh, mag ik mee? Ja, is goed pap, ga maar mee, leuk. En zaten we daar in een beetje luchtige gesprekken, zoals het gaat, 21ers, een beetje lachen, dit en dat. En mijn vader, dat begon niet altijd, want dat vond hij dan leuk. En zegt hij, nou, je zegt dat, maar hoe bedoel je dat nou eigenlijk? Nou, dat ging er in die tafel, de diepte in. En op een gegeven moment zegt hij zo, voetballen begint, ik ga naar huis. Dus hij ging weg en iedereen zei zo, oh, die vader van jou, die kan echt wel dat. Hè. En ik merk dat een vaardigheid die ik ook wel in mij heb, zeg maar.
Maar wat versta jij onder discussiëren?
Nou ja, discussiëren is dat je een meningsverschil hebt en dat je het daarover hebt. Dat is een discussiëren. Mijn vader, het voorbeeld wat ik gaf, was niet discussiëren. Maar mijn vader vindt het wel leuk om een discussie te beginnen. Als hij met zijn vrienden is, dan hoor ik dat vaker. Dan vindt hij het leuk om over het maandkwartier te beginnen. Omdat hij weet dat er mensen zijn die het helemaal niet leuk vinden. Dan geniet hij gewoon over. Het is geen ruzie maken of zo, hè? Want, maar gewoon het erover hebben en argumenteren en zo. Ja, dat vindt hij wel leuk.
En wat, hoe doet hij dat dan? Stookt hij de vuurtjes aan? Of gaat hij juist zorgen dat alle invalshoeken hun stem krijgen?
Ik denk dat hij dat wel doet, zeg maar. Om, bij zijn vrienden stookt hij eerst even en dan gaat hij een discussie beginnen.
Maar zijn doel is uiteindelijk om het de gemeenschappelijke deler
juist
te krijgen.
Ja,
dat vind ik wel mooi, want ik ben ook van thuis uit met discussie opgegroeid, maar daar was het meer, ik noem dat ook, daarom kreeg ik er meteen een naar gevoel van.
Oké, ja.
Discussie is wie het hardste roept en de meeste kennis heeft en zich het grootst kan gedragen, die wint.
Ja.
En het gaat ook om winnen.
En
ik haak af. Ik ben niet van de hapklare kennis. Ben ik gewoon niet goed in. Gaat het ook nooit worden. Als iemand daarop probeert met mij te winnen, dan... Ik ga al niet beginnen met armpje drukken, zeg maar. Laat maar zitten. Maar het met elkaar, al is het met z'n tweeën, komen tot het punt waar je elkaar begrijpt, wat je wil zeggen.
Ja.
Zonder het per se met elkaar eens te hoeven zijn. Ja, dat vind ik echt een van de summums van...
Ja. Ja, iedereen heeft een punt wat hij misschien wilt overbrengen.
Ja.
Maar een andere bewoording gebruik, andere zinsconstructie. En als dat niet jouw frequentie is, ja, dan krijg je miscommunicatie. Vaak het begin van ruzie. Hè? Maar bij discussie, ja, als je inderdaad met feiten gaat gooien en zo en gaat winnen. Dat doet me denken trouwens, schiet me net te binnen. Ik heb ooit eens een boekje gelezen, Het touw van het gesprek. Ik heb dat nog ergens.
Hoe?
Het touw van het gesprek.
Okay.
En dat vond ik een super inzichtelijk boek. Ook echt in de jaren 90 eens een keer.
Dat zegt me wel wat. Dat was toen wel een hype volgens mij. Hè?
Zou kunnen, dat weet ik niet. Maar die zeiden van, als je gaat discussiëren, dan moet je oppassen dat het niet de puntscore is.
Mm-hmm.
Hè? Ik heb een argument, ik leur je onder de tafel, ik heb gewonnen. Ik win. Maar jij gaat naar huis en denkt, ja, ik heb wel gewonnen, maar die ander was eigenlijk niet zo heel happy. En die ander denkt, ja, ik vond het een klote gesprek, want ja, even gewoon onder de tafel.
Het levert eigenlijk vrij weinig
het
op.
Het levert
hè?
Je niks op, nee.
Het maakt
nee.
Eigenlijk meer stuk dan
precies.
Daar je lief is.
Daar stond ook in, luister wat wordt gezegd. Je moet niet, maar luister. Wat wordt er gezegd? Wat is de inhoud van de boodschap?
Ja.
Hè? Als iemand loopt te toeteren van, ik weet het en ik ben expertise, ik weet het. Dus ja. Ja, wat zegt hij nou eigenlijk?
Ik vind dat wel mooi. Ik heb een cursus gedaan in de taal van mijn hart. En dan gaat het daarover.
Echt waar?
En dan zeggen ze ook, en dat is waarschijnlijk meer mensen die wat meer in de alternatieve sector terechtkomen. Je hebt de jak, was het maar even nadenken hoor. Je hebt de giraffenoren, dat zijn de oren die dat echt luisteren. Die kijken wat is nou eigenlijk wat iemand bedoelt te zeggen. En ook het gevoel van de ander erachter, geïnteresseerd daarin zijn. Dus dat is eigenlijk wat je wil.
Ja.
En een andere was jakhalsoren, denk ik. Dat was dan ja, alleen maar dat wat iemand zegt, daar volop ingaan. En nou ja. Dat je gewoon echt langs elkaar heen gaat zitten
ja.
Ruzieën en doen. Ja, dat is wel een heel interessante cursus.
Oh.
Dat is het.
Die ga ik straks even noteren.
Ja, dat is interessant. Hè? En je hebt ook, ik heb wel op een gegeven moment ook, misschien 20 jaar geleden, geïnspireerd. Misschien nog wel langer. Geïnspireerd geraakt door het boek Geweldloos Communiceren van Rosenberg. En dat ben ik toen ook wel gaan oefenen. Ik denk dat ik het gewoon eigen heb gemaakt. Al lukt het natuurlijk niet altijd. Maar het is een. Als ik het nu voor mezelf zou moeten uitleggen, dan is het inderdaad een beetje die giraffenoren opzetten. Mm-hmm. Maar vooral ook proberen te komen naar dat wat de beste energie heeft.
Ja.
Dus dat je het maximale uit iets haalt. En dat iedereen dat dan ook...
Door middel van?
Ik ben aan het denken, dat voorbeeld is al zo lang geleden. En het is dat ik het nu noem.
Ja,
ik ben niet voorbereid of zo. Hoe zit het nou weer? Ja. Maar dat ging bijvoorbeeld over een man die bedreigd werd door iemand met een pistool. En die ging een gesprek aan. En uiteindelijk... kwam die zo bij die man met het pistool binnen, bij wat er nou eigenlijk speelde. Hij kon zo zacht verwoorden, was niet oordelen, was niet, hij was ook niet bang. Ja, natuurlijk was hij bang, maar hij liet dat niet echt blijken. Hij ging gewoon het gesprek aan en ging invullen waar de ander stond.
Oké.
En dat vond ik prachtig, prachtig. Jij zou het echt moeten lezen om het... Ik kan het niet zo goed uitleggen.
Ik ga het ook noteren zo meteen.
Ja, heel goed.
Of ik kijk het terug.
Het is echt te gek. Ik vind het fantastisch. Die methode heb ik echt wel geprobeerd eigen te maken. En misschien is het ook wel al zo. Ik hoop het. Zou fijn zijn.
Nou ja, het is hè. Iedereen probeert een Rembrandt te maken. En als het niet lukt, is je eigen stijl.
Dat
is de moutstijl.
Ja, misschien. Ik probeer het in ieder geval wel. Dus elke keer als ik ergens geïrriteerd raak door iemands... Maakt niet uit wat... Dan probeer ik echt te kijken, oké, dat is punt 1 iets wat mij raakt. Dus ja, het is iets van mij, whatever. Maar wat speelt er nou bij de ander? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En dan ga je juist ervoor zorgen dat de ander zich beter gehoord voelt. En beter kan uitleggen wat hij nou eigenlijk bedoelt.
Ja.
Of je zet iemand gewoon op zijn plek, want op dat moment is het niet handig wat die doet voor de groep of zo. Ja. Dat kan ook, ja, maar dan, dus, maar dan zacht. Niet, ja. Met liefde, met ja. respect. Ik denk dat laatste wel echt maar een van de sleuteldingen in communicatie. Ook in therapie.
Respect bedoel je?
Respect.
Ja, absoluut.
Voelbaar respect. Ja. Ik denk dat dat nog wel duidelijker is.
Ja. Dat denk ik zeer zeker, ja.
Voelbaar respect. Ja. Oké, okay, alles wat er is, kan ik het, kan ik last van hebben misschien, maar dat wil niet zeggen dat het er niet mag zijn, zoiets.
Ja, ja, een mooi voorwoord.
Nou, dank je. Soms komt er nog wat logisch uit mijn mond.
Oh, komt even logica uit je mond, hoor.
Ja, dat is wel een, ik zei al eerder, ik heb onzekerheidsissues. Dat zit natuurlijk op alle gebieden. En een daarvan is ook door die discussies van vroeger op de manier waarop ze gingen. Ja, dat was gewoon niet mijn forte. Ik ben niet van de hapklare kennis.
Ja.
Dus het merk dat ook als ik dan moet uitleggen wat ook alweer in dat boek stond, denk en er zit een onzekerheid onder, wat niet helpt.
Nee.
Maar het is niet eens zozeer dat ik me dan nu onzeker voel, maar toch komt het zo, ja, een beetje...
Het triggert je wel.
Hakkelend, ja. Of stoort. En dan denk ik altijd, ik hoop maar dat iedereen begrijpt wat ik bedoel. Anders zullen ze vast wel vragen.
Ja, precies, dan had ik wel ja. raar gekeken. Van, wat zeg je nou?
Wat zeg je nou weer?
Ja,
ja, ja. Nou ja, je hoort ook daarachter als je goed luistert dat ik dat... Dat ik het mooiste vind als je iets in perfect wordt, maar dat bedoel ik niet perfect, maar meer in dat de boodschap helemaal is zoals je het ook bedoelde.
Ja.
Dat is voor mij perfect. Dat iedereen die het hoort ook precies snapt wat je bedoelt.
Ja.
En dat lukt natuurlijk.
Zeker ik wil zeggen, zo moeilijk.
Nee, tuurlijk. Maar het is wel een streven van mij.
Ja.
Dus vandaar dat het wat perfectionisme ligt aan de grondslag.
Oh, nou ja, dat is iets wat ik totaal niet heb. Perfectionist, ja. Mijn eigen gouden puur zang. Je maakt ook graag overal een puinhoop van. Maar ik vind dat, ja, klinkt misschien raar. Ik vind het ook wel leuk. Ja, ik heb het omarmd. Ik heb vaak genoeg pogingen gedaan. Bijvoorbeeld schrijven. Ik heb het geduld niet om te schrijven. Als ik een appje schrijf of zo, ik spreek het in, gebruik Gboard als microfoon en die noteert het voor mij. Met de nodige schrijffouten. En niet dat ik even de tijd neem om het even na te lezen. Nee, hoop, weg ermee. Dus ik krijg heel vaak de vraag, Dirk, ben je dyslectisch of zo? Ik ben echt gewoon ongeduldig. Ik heb me dus wel laatst voorgenomen om daar wel wat meer op te letten.
Om in ieder geval even te checken voordat je het...
Te checken, maar ook om de rust te vinden in die vaardigheid. Bijvoorbeeld schrijven. Ja, wanneer schrijf je nog? Ik schrijf bijna niet meer. Het gaat allemaal
via je wil ook daadwerkelijk gaan schrijven, ja. Om de traagheid ervan te omarmen.
Ja, en omdat het ook meerwaarde is, omdat ik als je op cursus gaat, dan heb je zo'n collegeblok en dan begint ze wat te vertellen en dan begint te schrijven en die motoriek in mijn hand zegt, Dirk, hallo, ik heb dat al zo lang niet meer gedaan. Je doet net zo,
wat moet ik doen,
en dan denk ik, oh, dat komt er zo slecht uit. Ondertussen hoor ik al niet meer wat er is gezegd. Dus dan begin ik een keer op te schrijven. Gaandeweg gaat het iets beter. Maar ik denk, ik moet dat wel gaan oefenen. Want sowieso, schrijven is gewoon een basisvaardigheid. Niet dat je het verleert, maar... Dus ik,
bezig in met onze generatie wel, maar voor de jeugd is dat helemaal niet meer zo. Ja, hoor.
Met
schrijven, wat over een paar decades... Denkt iedereen, wat is ook wel schrijven?
Ja.
Net zoals iedereen dacht, wat is een telefoon met een draad?
Ja, dat ja.
Ja. Ja.
Maar als je schrijft, en dan ga ik even terug naar de hersenen, dat weet je natuurlijk ook. Kijk, je kunt iets typen, hè, dan maak je, en je hebt iets in je hoofd, een gevoel, een gedachte, een ervaring die je wilt neerzetten. En op het moment dat je het gaat neerzetten, moet je het concreet maken en dan ga je het scherm zetten. Maar als je het gaat schrijven, dan moet je hersenen ook nog dat omzetten in motoriek.
Uh-huh.
En dat is een enorme veel werk voor het brein, maar die gaat er ook echt mee aan de slag. Dus gaandeweg dat jij aan het schrijven bent, verandert die gedachte misschien al meteen.
Uh-huh.
En dat is daarom is schrijven zo'n krachtig instrument. En ik denk, ja, ik ben het wel aan het verliezen.
Ja.
Omdat ik me de tijd niet pak daarvoor. Ja.
Ik denk dat er wel meer dingen zijn die... Ik was even twee, dat was een vertellen afgeleid, want ja, ik heb ADHD.
Ik zag aan je ogen, dan schiet jou iets te binnen.
Maar ik kom bij de les blijven, gelukkig.
Ja, ja.
Soms is het echt zo dat ik... dan kijk ik naar de lippen van iemand, zie ik de lippen bewegen, denk ik... Oh shit, ik was eigenlijk aan het luisteren.
Ja.
Waar gaat het over? Kan ik weer in? Oh ja, dat gaat niet. Dan lukt dat ook nog goed.
Ja, ja, ja.
Maar...
Ik kan dat trouwens ook heel goed doen.
Soms ben ik
heb geen ADHD,
echt,
maar.
Echt hele alle andere dingen te bedenken. En dan kun je onmogelijk nog het verhaal terughalen. En dan moet ik gewoon zeggen, ja, sorry. Ik heb gewoon echt helemaal niet meegekregen wat je zei. Ja. Dat is echt ernstig. Maar goed.
Mijn vriendin zegt dan, sorry, ik ben even uitgecheckt.
Ja, ik was
weer inchecken.
Met dat je het van jezelf weet en je kunt aangeven, vind ik dat totaal niet erg.
Nee, zeker niet.
Maar nou was het dus aan het opletten. Nou moet ik kijken of ik nog weet wat het was.
Ik kan het over schrijven, de motoriek.
Schrijven, ja. Oh, ik was tegelijkertijd dus aan het denken. Hoe dat is met bijvoorbeeld, ik heb nog gewoon een auto waar je mee kunt schakelen. En een oud bakje van 25 jaar oud en een oude Golf 4, leuke auto. Daarvoor had ik een Suzuki Alto en dat was echt een coupeblikje met 4 versnellingen. Er zat nog een shock op, volgens mij ook nog. En als je naast elkaar zat je echt, moest ik echt vragen, kun je je benen hebben, dan moet je even schakelen, zeg maar, dat idee. Ik vond het helemaal fantastisch en ik had echt het gevoel met de auto en het rijden.
Ja.
Ik vond dat heel erg leuk. Nu met de Golf, die toen al fantastisch veel luxer was dan mijn Suzuki'tje. Daar was het gevoel van rijden al een stuk minder, een beetje verder weg of zo. Dat klinkt misschien stom, maar voor mij wel. En ik denk dan, bij de nieuwste auto's, waar het gaat zijn dat je echt gewoon erin zit, niks meer hoeft te doen, je van A naar B gaat, veilig en alles.
Ja.
Ik zou, denk ik, ook al zou ik het fantastisch vinden, vind ik echt wel cool, allemaal die gadgets, al die nieuwe techniek, vind ik echt fantastisch. Maar het... Wat jij net zei, de traagheid, of ja, wat ik zei, de traagheid voor dat schrijven, de rust die je vindt, ja, we zijn allemaal zo overprikkeld continu.
Zeker.
Dus ja, ik wil het ook altijd een beetje die dingen in mijn leven houden. Ik heb het cassettebandje thuis, ik heb de LP's, ik heb de DVD's, ga ik het ooit gebruiken? Misschien niet, maar het herinnert me wel aan wat echt is of zo.
Ja.
Dat tastbare, dat vind ik zo... Net als boeken, ik kan ze niet wegdoen.
Ja.
Ik lees er nooit meer in, maar dat is me te traag. Ik ben ook echt al zo gewend aan series en die beelden.
Ja.
Dat sneller als je films van de jaren 80, 90 kijkt. Dan denk je, 2000, dan denk je, oh jee, wat een traagheid. En ik kan er heel erg van genieten. Maar ik zie ook wel dat het voorbij gaat. En ik wil voor mezelf dat trage toch blijven omarmen, omdat het inderdaad die veel dichter bij jezelf kan brengen.
Ja.
Dus ik vind het wel heel mooi dat jij echt gaat schrijven.
Ja.
Dat doe ik eigenlijk ook niet meer, denk ik.
Ja.
Het is wel heel leuk om te doen.
Ja, zeker.
Ja,
ja. Ja, het is frustrerend.
Dat
als ik
niet
dan,
lukt.
Ik had net mijn dochters op de kunstschool en die moet heel veel dingen doen. Maar die heeft de motoriek, die heeft dus voor architectureerde, dus een tekening moeten maken, hele strakke lijnen en zo. Zeg, heb je een meetlat gebruikt? Nee, moet dat echt, en dat zei ze ook, je moet lijntjes maken, je moet lijntjes kaasrecht, gewoon op de vrije hand. Geweldig. En dat is echt een vaardigheid die we kwijt aan het raken zijn. Want je zei net, lezen. Ik woon nota bene naast de bibliotheek hier, €5 per jaar. Nou ja, en daar zitten alle boeken en zo. Nou, ik ben al een jaar lid, ik heb eindelijk eens 2 boeken gehaald. Wat gebeurt er als ik erin ga lezen? Ik vind het een leuk verhaal, maar ik val in slaap.
Gaat het langzaam?
Omdat het langzaam gaat. Met mijn ogen zo rustgevend, papier, lezen. Maar ik word er doodmoe van. En ik word er doodmoe van, omdat mijn brein voortdurend overprikkeld is. Door social media en zo. En de snelheid van dingen. Ja.
Ja.
Ik had het net over India, waar ik ben geweest. Nou, als je het over traagheid hebt, daar is het traag. De mensen lopen traag, alles gaat traag. En na 2 weken loop je net zo traag, want je hebt je aangepast. Dan kom je terug naar hier. Oh, ik kon geen radio horen, tv, verschrikkelijk, die invalshoeken elke seconde. En dat is nu nog sneller geworden.
Ja, overal flitsen en geluiden. En,
ja, precies. Dus ik dacht...
Heel sneller, weiter, of hoe gaat
het? Ja, precies. En vaak hoorde je toen zeggen van, joh, de mensen uit die landen, weet je, die doen toch niks, ze zijn lui. Nee, wij zijn het probleem. Wij gaan veel te hard.
Zij zijn heel mindful, denk ik.
Ja. Dat moeten hier, en deadlines, en flashy, en snel. Doe je te lang. Hetzelfde, die jongen uit Londen, die zeggen, als jij 20 bent, en je bent 3 jaar bij dezelfde werkgever, dan ben je lui. Dan krijg je nergens meer een baan. Chargeer even. Ja. Maar op dat tempo word je geduwd. En terwijl we steeds meer de neiging toch hebben van even die rust weer op te zoeken.
Ja.
Hè? Dus een weekend, dan zit iedereen in het Heuvelland, want ze zijn aan het genieten van de rust en coronatijd, die eerste lockdown. Alles was stil.
Ik heb daar enorm van genoten. Ja, het is zo...
Zo'n andere wereld was er ineens.
Ja, je kon een soort van voor kiezen om gebruik te maken van de traagheid, inderdaad.
Ja.
Ik heb dat wel echt gedaan. Ja. Maar ik zat ook in een positie, ja, er zijn ook echt mensen geweest natuurlijk... Vol zorgen zaten continu.
Zeker,
en, ja. Dan ga je niet ontspannen. Dat lukt niet.
Ja, dat hele corona was heel breed. En dat gaat alle kanten op. Maar ook mijn ervaring is, vooral bij die eerste, toen iedereen thuis moest zitten. Ik stond hier in het bos in Laanaken. En normaal hoorde je Sappie, de fabriek. En die stond stil. En ik denk, wat is dat voor raar geluid? Oh, het zijn bomen wat ik hoor.
De stilte. Och, man, ja, dat klopt. Dat vond ik ook wel heerlijk. Ja. En iedereen blij dat het voorbij was. En ik had wel een beetje daardoor een beetje moeite mee. Oh, die rust.
Ja.
Stilte, geen vliegtuigen meer over.
Ja, blauwe lucht gewoon.
Ik word gek van alle geluiden. Dus ja.
En waar is het stil? Ik ga graag het Heuvelland in, maar het is nooit stil. Zeker.
In mijn hoofd.
Waar is het stil? Ja,
intussen best aardig, moet ik zeggen.
Oh.
Ja, zeker niet altijd, maar en ik merk wel dat als je dat voor elkaar krijgt, dan maakt het echt niet meer uit wat om je heen gebeurt.
Ja.
Oh man, dat is zo'n verademing.
Ja.
Uit het hoofd, rust daar.
Uit het hoofd in het hart, toch? Ja.
Uit het hoofd en in je kern of zo.
Ja.
Daar waar je... Ik zie dat een beetje zo, als je goed vast zit in je karretje, dan kun je over de kop gaan zonder probleem, met geen enkel probleem. Dat zei ik. Maar als je een los karretje hebt, of een losse gordel, of dan ga je natuurlijk meer en meer wiebelen en alle kanten uitschieten. Ja. En ik vind het toch echt wel fijner om gewoon, ik vind het heel leuk om in een achtbaan te zitten, maar wel oké en in een ontspannen toestand.
Ja.
Dat is het fijnste, denk ik.
Ja, dus je kunt ontspannen. Het is wel leuk trouwens, want achtbanen, vroeger, wow. En ik heb gemerkt, als je bovenaan, je wordt omhoog getakeld, en dan komt die. En als het je lukt op dat moment gewoon...
over te geven.
Dan valt het allemaal heel goed mee.
Ik gil tegenwoordig. Ik gil me helemaal kapot. Omdat het kan.
Ja.
Maar echt de hele tijd. Ik moet dan mezelf lachen.
Ook als hij stilstaat op het einde.
Maakt niet uit. Gewoon ook, maar als er bij een film ook iets gebeurt wat spannend is. Want ik ben echt zo'n gevoelige Harry. Ja, dan is het echt gillen. Dat moet ik echt mezelf lachen. Ik vind dat wel grappig. Dan is het eruit.
Ja.
Ja, dan is ook een soort overgave, denk ik dan.
In het karate noemen ze dat de kiai. Ik heb dat laatst nog proberen uit te leggen. Je doet dan een stijlvorm, zeg maar. Er zitten dan 2 kiai's in. En wat zegt iedereen? Kiai. Ik zeg, ja, dat is het niet eigenlijk.
Heeft geen effect.
Nee, de kiai is, zo heet het. Maar je moet het niet zo zeggen. Je moet gewoon, je moet het recht eruit laten. En toen ik met de tweede dan examen had, samen met mijn buddy daar... Nou, we hebben de hele tent bij elkaar geschreeuwd daar. We vonden het geweldig. Ja. Volle overgave. En
dat vind ik wel knap. Dat zou ik denk ik nog niet durven. Nee. Dat het, ja, dat is wel grappig, want iedereen heeft zijn eigen gebiedjes zo wat...
Ja, ja, precies. Ja.
Nee, hier durf ik dat toch niet?
Nee.
Ik denk dat jij... ik was even aan het denken of ik dat bij volleybal bijvoorbeeld doe. Maar bij volleybal vloek ik me bijvoorbeeld stijf. Ik weet, ik had een oudere man als trainer afgelopen seizoen.
Mm-hmm.
Die kende mij ook wel van heel vroeg toen ik nog klein was. En ja, maar jij vloekt toch niet, hè, Maud? ik zeg, nou, ik denk dat ik misschien wel het meeste nog van iedereen bij elkaar.
Ja.
Ja, ja. Maar wat grappig dat het dan niet zo lijkt.
Ja.
Ik heb dat nodig om...
Ja, dat is een uitlaatklep. Maar ik weet zeker dat je ook bij volleybal een kiai gebruikt. Zeg. Kiai heet letterlijk Vereniging van Energie. Het komt eruit.
Ja, ja, zeker.
Als je een scorende punt maakt, ja, dat is ook een kiai. Als je met de achtbaan omlaag gaat, dat is een kiai. Het komt van binnenuit. Mm-hmm. Het komt
met alles wat je hebt.
Precies.
Ja, ja, dat ken ik wel. Ja, ja. Ik wil zeggen, want... Op zich komt tegenwoordig bij elke beweging die ik maak bij volleybal, komt er een kreun
op de leeftijd. Oei.
Ja, dat is echt wel, dan moeten 10 minuten wel om lachen.
Ja.
Maar ik zeg, wacht maar.
Wacht maar later, als je
het haalt. Oh.
Ja. Ja. Ik ga eens even kijken waar we zitten in de tijd. Oh, we zitten op 1 uur en 20 minuten. Holy moly. Ik denk dat het langzaam even een afsluit op de podcast, want anders veel te lang.
Niet te doen voor mensen om te luisteren.
Nee, inderdaad, ja. Inderdaad. Nou, Maud, dan wil ik je bij deze hartelijk bedanken voor je tijd.
Graag.
We kunnen nog uren doorgaan.
Ja,
eigenlijk.
Dat had heel makkelijk gekund, denk ik.
Geweldig. Ik denk dat ik een 2 moet gaan hakken. In ieder geval, even de afsluiting. Vind je het een leuke podcast? Geef even een duimpje omhoog. En er zullen waarschijnlijk nog meer gaan volgen. Dankjewel. Doei.